In Jesaja 54 waren wij vorige keer bij het instrument dat tegen u gebruikt wordt, vers 17. En die is, het zal niet gelukken, want alles wat opstaat tegen u zult gij verdoemen. En andersom wordt gesproken over, ik heb de smid geschapen. En die het instrument voorbrengt tot zijn werk. En ik heb de verderver geschapen om te vernielen. Dat is vers 16. En daarna heb ik geprobeerd u te laten zien dat ook dit, net als al het voorgaande in dit hoofdstuk, en zelfs voor een belangrijk deel van hoofdstuk 53, spreekt over de uitwerking van het tegenwoordige werk van Christus. Namelijk de roeping, de verzameling, de verkiezing, zo u wilt. Van de gemeente, die immers het werktuig zal worden dat God zal gebruiken om in de toekomst zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Misschien heb ik het gezegd, maar dan moet u dit maar even voor lief nemen. Veel bezwaar wat ingebracht wordt tegen het idee van een opname van de gemeente berust slechts op de idee, op de veronderstelling of de gedachte, het vooroordeel of hoe je dat maar noemen moet, dat de opname van de gemeente zou inhouden dat voordat hier op aarde het spel op de wagen gaat, dan wel de kogel door de kerk of hoe heet zoiets? Dat voor die tijd dan de gemeente verdwijnt, wij verdwijnen dan, en daarna hoort nooit meer iemand wat van ons. Want wij worden voor het gevaar weggerukt enzovoort. Dat kan zijn, maar iemand heeft onderweg dan ergens die hele idee niet begrepen. Wij worden weliswaar weggerukt. En inderdaad, volgens Openbaring 12, dat men kennelijk toch in de redenering heeft opgenomen. Of anders heeft men het ontleend aan Jesaja, wat het maar was. Ik weet niet meer wat het was. 57 is dat gewoon. 57 vers 1. Ja. Over de rechtvaardige wordt weggeraapt voor het kwaad. Maar het is een misverstand te denken dat dat betekent dat de gemeente verdwijnt. Dan is alles achter de rug. En weet ik weet wel dat het soms zo voorgesteld wordt. En daar ben ik ook niet gelukkig mee. Ja, het mogen dan zijn dat men begrepen heeft, meestal toch niet hoor, dat de gemeente een hemelse roeping, bestemming en erfenis heeft. Maar dat betekent niet dat we vanuit de hemel niets met de aardse gang van zaken te maken hebben. Integendeel. Het is andersom. Dat koninkrijk moet namelijk vanuit de hemel naar de aarde nederdalen, schiet me nog net een uitdrukking te binnen, het Openbaring 21. U weet wel dat Jeruzalem wat van de hemel nederdaalt. Het is de openbaring van het koninkrijk van Christus vanuit de hemel naar de aarde. Als er dan al iemand betrokken zou, een mens, betrokken zou worden in de openbaring, de vestiging van dat koninkrijk, is natuurlijk primair de Heer Jezus zelf en daarna zijn gemeente vanuit de hemel. En ik hoop dat ik u dat ook heb laten zien vorige keer. Wat snel, want ik vond het ook een beetje buiten de orde. Uit Jeremia 51, 50 en 51. Ik geloof dat ik u een opsomming van ideeën, schriftplaatsen meegegeven heb. Zo van, wie is dat eigenlijk, waardoor, wat is het instrument dat God gebruikt om dat antichristelijke rijk te vernietigen? En de conclusie moet luiden dat een volk van het noorden, een verzameling van volken, wat het maar is, dat kan moeilijk wat anders zijn dan de gemeente. En zo is het. De gemeente als eerstgeborenen uit Israël. En meer specifiek uit de lijn van de 10 stammen van Israël, want daar ging het hier ook over in ditzelfde hoofdstuk. Zo begon dit hoofdstuk ook. Uitdrukkelijk met zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, enzovoorts. Dan heb je het nog. Dat is de samenhang van het een en ander. En daarmee is het verhaal nog niet af. Ik bedoel, daar komt nog veel meer. Er komt nog meer wat daarover gaat. En dat is dan hoofdstuk 55 vervolgens. Daar staat dan boven uitnodiging tot Gods genadeverbond. Ik vind het altijd vindingrijk hoe die koppen erboven. Nee, ik heb altijd van doen met mensen die dat moeten doen. Wat zet je erboven? Hoe noem je het iets? Hoe noem je een onderwerp? Ik ga ergens over spreken, maar hoe noem ik dat? Dat is moeilijk. Met zo min mogelijk woorden, en toch to the point. Het is moeilijk, toch? Ja. Maar uitnodiging tot Gods genade, want je proeft de Calvinistische opvattingen. Heel die term genadeverbond trouwens, ja, dat, eigenlijk ken ik die niet. Het verbond der genade, oké. De bedeling der genade gods uit... de bedeling der genade gods. Genadeverbond. Het is verbond met Abraham, toch? Ja, daar gaat het niet specifiek over. Sterker nog, als er al een verbond specifiek genoemd wordt, is het Davidisch verbond. Maar dat kent bijna niemand meer. Het Davidisch verbond. Het verbond met David. Dat iemand uit zijn zaad op de troon van David, en over Israël zou zitten. Dat kent bijna niemand meer. Ik ben teruggebracht tot, weliswaar tot een essentie, maar dan toch ten onrechte. Maar men heeft het teruggebracht tot, ja, dat slaat op de Heer Jezus Christus. Wat dan toch moeilijk is, want voordat dat verbond maar zou kunnen worden toegepast op de Heer Jezus, het kan eigenlijk niet, maar op zijn vroegst is dat dan, zullen we zeggen, met Kerstmis, met zijn geboorte? Dat kan natuurlijk niet, want hij zat niet op de troon. En hij zat nooit op de troon. Maar men heeft uitgevonden natuurlijk dat hij in de hemel op een troon zit. En hij is toch uit David, dus dan staat die troon in de hemel. Ik vind het knap geredeneerd. Dat is de gangbare gereformeerde opvatting, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Dat is de troon van David in de hemel. Ik geloof niet dat dat klopt. Dat is de troon van God. Waar Christus zit op de troon zijns vaders. En dat is die in de hemel. Dat is niet de troon van David. Jacobus zei nee, de troon van David. Die wordt hersteld. Nadat de Heer eerst een gemeente verzameld heeft uit de heidenen. Een volk voor zijn naam. En dan zal hij wederkeren. Dus in zijn wederkomst. Om de troon van David te herstellen. Vervallen hut. In Handelingen 15, toch? Dat is in de toekomst. Maar zelfs al zou dat zo zijn, dan nog was de troon van David dan dus vakant sinds Zedekia. Dat is dus van rond 587 voor onze jaartelling. Waar was die troon dan? Niet in de hemel, toch? Ook niet in Jeruzalem. En wat doe je dan met dat verbond? Nou, dan redeneer je het weg. Dan zeg je, nou, het was conditioneel. En de afstammelingen van David hebben zich niet aan de voorwaarden gehouden. Dus heeft God gezegd, dan hoef ik het ook niet. Maar die klopt ook niet. Want de Heer had gewoon gezegd, nee, ik heb een verbond met David en daar hou ik me aan. En daarom zei hij tegen Jerobeam, je bent koning over Israël. Maar ja, ik kan je niet heel Israël geven. Want ik heb een belofte gedaan aan David. Dus Juda krijg je niet. De stam van David. Vandaar dat Rehabeam daar op de troon kwam. Zo ging het toch? Dat staat er ook uitdrukkelijk. En over Israël, nou ja, krijgt hij nog één stam mee. Mede omdat natuurlijk Jeruzalem gelegen is in het stamgebied van Benjamin. En de troon van David, paleis van David, stond in het stamgebied van Benjamin. En zo kom je aan de beruchte twee stammen, Juda en Benjamin. Dus 1 Koningen 12. staat allemaal zo. Dus ja, het blijft problematisch, maar hier staat boven uitnodiging tot Gods genadeverbond. En nog, met een beetje goede wil, maar ik heb het nu eerst even gerelativeerd, hè. Met een beetje goede wil. Het is wat je zou moeten noemen het Messiaans verbond. Of eigenlijk het nieuwe verbond. Maar ja, die term die wordt pas geïntroduceerd bij Jeremia. Dat is lang na Jesaja. Dat is op het moment dat een einde komt ook aan het tweestammenrijk. En dus uit de dagen van Zedekia, toen daar een eind aan kwam. Toen zei de Heer, ik ga een nieuw verbond maken. En die term, die wordt dus in de Hebreeënbrief opgepakt. En er wordt gezegd, nou ja, sinds die tijd is dus het oude verbond oud. Want ja, als je praat over nieuw, dan is het oude verouderd en nabij de verdwijning, staat er dan. Het is niet mijn redenering, maar er staat zo in de Bijbel, dus vriendelijk dank. En dus die term kun je hier eigenlijk ook niet boven zetten. Maar het is wel zo, het gaat om komen tot de Heer en een beroep doen op zijn genade. Maar de Galatenbrief zegt dat het altijd al kon. Ja, die zegt, God heeft een verbond gesloten met Abraham. Dat was onvoorwaardelijk, dat was genade. En daarna kwam wel de wet, 430 jaar later pas. Maar die doet die belofte aan Abraham niet teniet. Met andere woorden, die bleef gewoon staan. Dus ook onder de wet bleef toch gewoon dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Weliswaar niet wedergeboren, want het kon nog niet. Het is nog oud-testamentisch. Het is nog voor de opstanding van Christus. Maar de zaligheid als zodanig krijgt men niet op grond van wet, maar uit genade. En dat is altijd al zo geweest. Trouwens, er staat Noach. Dat was nog voor Abraham, toch? Dat moet wel, want Abraham stamde van Noach. Maar toch maar. Noach vond genade in de ogen des Heren. En er staat ook bij, Noach was een rechtvaardig man. Want ja, want dit was gelovig, want door het geloof heeft Noach enzovoorts, Hebreeën 11. En zijn geloven dus gerekend tot gerechtigheid. En het is niet uit wet, maar het is uit genade enzovoorts. En de oproep hier is inderdaad om te komen tot God, tot de Heer, hoe je dat maar zegt. En dat betekent in de praktijk om te geloven wat de Heer zegt. Zie? Ik stond vandaag nog bij de boeken, de afdeling religie en spiritualiteit. En ik kreeg zo'n titel, er staat een Duitse tussen, maar zo, weer een Duits boek. En dan zo, ik heb een klein stijve nek van je, van de boekenkasten. Maken. Ken je dat? Duits boek. Nou ja, die doen het andersom. Dat doen ze met cd's ook, hè. Dat is zo'n ruggen van ze ook aan. Ja, de Duitsers zetten alles op de kop. Ja, ik zet ze ook op de kop in de kast. Dat is zozeer. Nou, goed, maar ik stond erbij te kijken. En wat zie je dan? Die religieusiteit, de spiritualiteit, de voeten maar heet allemaal. Dat gaat allemaal over wat de mens allemaal bedenkt. Hè? En gisteren keek ik nog, ik weet niet waarom, keek ik naar iets. We hebben tegenwoordig een theoloog des vaderlands. Het hele woord vaderland mag niet meer. Dat heb ik ook gezien, want bij de afdeling geschiedenis heet het allemaal geschiedenis der Nederlanden. Maar vaderland, mag niet meer, vaderlandse geschiedenis. Dat is maar een korte tijd geweest dat die term gebruikt mocht worden. Dat mag niet meer. Maar we hebben wel een theoloog des vaderlands. En ik heb het helemaal afgeluisterd wat de man te vertellen had. Ja, je bent toch van goede wil. Je wil proberen te begrijpen wat die mensen. En of ze misschien gelovig zijn of niet. Daar merk je het niks van. De naam van de Heer wordt ook niet genoemd. De Bijbel kwam er niet in het verhaal voor. Maar er was op dominee ergens. Ik weet, Groningen, geloof ik. Of bij studenten. Nou, weet ik het. In stad, ja. Maar toen maar. En, maar het gaat allemaal wat die lui denken. Ideeën die ze hebben. En dan krijg ik altijd een meewarig. Kent u dat woord nog? Meewarig. meewarig gevoel krijg je er altijd bij. Ik vind het zo zielig. Mensen denken al duizenden jaren, schrijven al duizenden jaren op, omdat ze denken, het helpt je geen bliksem. En ze weten nog niet wat ze met het leven aan moeten. Maar dan verzinnen ze iets en daar hebben ze dan steun aan of zo. En dan komen ze vertellen hoe je je leven moet doen en wat je wel en niet moet doen. En iedereen weet dat het daarna toch fout loopt. En die mensen denken daar al duizenden jaren over. En dan staat er weer zo'n boekenkast vol. Ik vind het zo zielig. Dit is duizenden jaren oud, dat verandert niet. Het is nog steeds actueel. En of je er wat aan hebt? Ja, daar heb je wat aan. Omdat het blijft. Je moet alleen wel zo... Wat moet je zeggen? Je moet nederig genoeg zijn. Ik weet dat ik arrogant klink, maar ja. En je moet nederig genoeg zijn om je aan dat woord te onderwerpen. Dat is het. Om het te geloven heb ik geen moeite mee. Dat woord bewijst zich vanzelf. Hoe dan ook. Al zou je twijfels hebben zodra je het openslaat en bestudeert. Nou ja, zoals u dat gewend bent, denk ik. Dan zie je vanzelf dat ja, daar kan moeilijk wat anders. Dat of je het verklaren kunt of niet. Dat doet er niet toe. Maar dit is niet door mensen in elkaar gestoken. Dat kan niet. Mensen kunnen dat zo niet. Zie? Dus ja, om het te geloven. Om het voor waar te houden bedoel ik, ja, dat is niet zo moeilijk. Maar om je eraan te onderwerpen, dat blijkt toch in de praktijk wat moeilijker te zijn. Helaas. Maar daar gaat dit hoofdstuk over. Over, hou nou eens op met zelf wat te bedenken. Luister nou eens, zegt de Heer, naar wat ik te vertellen heb. Ja, en dat is ongeveer vanaf vers 7... Maar, want daar staat dat, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, want zegt de Heere, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Daar hebben we het zo over. Maar deze versen die eraan vooraf gaan, zijn een introductie daarnaartoe. Vanaf vers 1. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Je mag toch aannemen dat de theologen des vaderlands en der andere landen enig idee hebben wat zoiets betekent. Dorstig zijn en tot de wateren komen. Dat betekent toch dat je het leven zoekt. Omdat je het idee hebt van dat je hier tekort komt en het vliegt je door de vingers. En dat is dorheid. Toch? Gebrek aan water. Toevalligerwijs hebben wij geen gebrek aan water in Nederland. Ik moet hem meteen corrigeren en zeggen, maar u moet wel zuinig zijn op water, hoor, hebben ze mij verteld. Er waren een paar voorbeelden bij, maar die durf ik niet eens in het publiek te herhalen. Maar je moet zuinig zijn met water, hebben ze mij verzekerd. En we komen erin om. Als we er niet hard aan werken om het buiten de dijk te houden. Andere dingen die mogen binnen de dijk komen, dat geeft niet zoveel, maar water, dat moet nou ja. Wat? Hè? Toch? Het zijn toch vreemde dingen? Ja, het klinkt altijd alsof ik een grap maak, maar ik bedoel het bloedserieus eigenlijk, maar ik vind het ook zo krom. Maar doe maar. Alle gij dorstigen, heb je gebrek aan leven, zoek je het leven. Een ander woord voor leven is geest en een ander woord voor geest is spirit. En het zoeken naar leven noemt men tegenwoordig spiritualiteit. Dat kan je niet vinden in de spiritualien, want dan ga je van dood. Wat rare woorden zijn het toch? Ja. Alle gij dorstigen, leven, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Er staat ogenblikkelijk een verwijzing onder naar Johannes 7. Die kan ook helemaal niet gemist worden. Want ja, daar vind je de Heer Jezus die dat roept. Op de laatste zijn de grote dag van het feest, als ik me niet vergis. Ja, dat is Johannes 7, waar eerst de vraag was of de Heer wel zou optrekken naar het feest in Jeruzalem. Maar hij ging toch, staat er. Niet openlijk, maar als in het verborgen. Dat is een prachtige term. Vers 10 is dat van Johannes 7. Hij ging, zijn broers gingen en hij ging niet. En toen ging hij toch maar zoiets. Maar als in het verborgen. Zodat u begrijpt dat het een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. De Heer is wel naar het feest, maar in het verborgene. Het is het nieuwe verbond, het is het koninkrijk, maar verborgen. Ze vroegen dan ook, waar is hij? De Joden dan zochten hem in het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemurmels. Ik vind het een prachtig woord hoor, gemurmel. Van hem onder de scharen. Maar ze konden hem niet vinden. Maar hij maakte zich wel bekend. En dan staat er uiteindelijk in vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus te roepen. Stond Jezus en riep. Zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En daar staat dan weer de verwijzing onder naar Jesaja 55 vers 1. Komen tot mij en drinken. En de uitdrukking uit Jesaja was, kom tot de wateren. En eventueel met het, in de toelichting, zoek de Heere. Men meldde zich bij de Heer en bij de gedachten en bij het woord van de Heer. In Jesaja 55 en hier in Johannes 7 zegt de Heer, zo iemand dorst, die komen tot mij. Het was, die komen tot de wateren. En hier heet het, die komen tot mij. En drinken. Is hij dan de wateren? Zijn de wateren dan een beeld van de Heer Jezus zelf? Dan zeg ik, ach, waarom ook niet? Als de wateren een beeld zijn van het woord van God. De Heer is het woord. Is minstens het idee in het Johannes-evangelie ook. Toch? En als de wateren een beeld zijn van het leven, wel, het Johannes evangelie zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of ik ben de opstanding en het leven. Allebei komt voor in het Johannes evangelie. Dus waarom ook niet? En hier is het, die komen tot mij en drinken, met een toelichting, die in mij gelooft, zodat je begrijpt dat dat water een beeld is van het woord. Want geloven is geloven in woord, in het medegedeelde. Dat is de enige echte betekenis van de term. Geloven in wat medegedeeld is. Die in mij gelooft, en dus in mijn woord, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levenden waters, of anders stromen van levend water, zullen uit zijn binnenste, uit zijn buik vloeien. Daar staat de verwijzing onder naar Jesaja 12. Zodat we dit vers al eens eerder zijn tegengekomen dus. En het belang daarvan is weer dat we zouden beseffen dat dat zijn buik of zijn binnenste, dat slaat niet op het binnenste van een ieder die gelooft. Maar slaat op het binnenste van de Heer Jezus zelf. Dat kun je aan de zinsbouw hier in Johannes niet goed zien. Dat kan opgelost worden door een interpunctie en door aanhalingstekens en dat soort dingen. Maar ja, die bestaan nou helemaal niet. Niet in het Grieks en niet in het Hebreeuws. En dus vinden we ze in de vertaling ook niet terug. Maar het idee is, stromen van levend water zouden vloeien uit het binnenste van de Heer Jezus zelf. Hij brengt dat woord en daarmee het leven voort. Het is makkelijk te zeggen, want de omliggende hoofdstukken hier in Johannes gaan nergens anders over. Hij is immers het levende water bij de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. Enzovoorts. Toch? Zal niet meer dorsten. En het één hoofdstuk eerder zijn we nog bij uitgebreid commentaar op de wonderbare spijziging. Met daarin de uitdrukking, ik ben het brood des levens. En eventueel wie mijn vlees eet enzovoorts. Een aanloop naar het avondmaal natuurlijk. Maar dat wordt in het Johannes Evangelie nou juist weer niet vermeld. Waarom ook? Alle hoofdstukken gaan erover. Nee, inclusief de wijn uit Johannes 2 al. De water dat in wijn verandert toch? Enzovoorts. Maar nou weer even Johannes 7. Wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien. Dan wordt het makkelijker. Ik weet wel dat er niet staat, maar het is wel de strekking van wat hier staat. Hè? Het is hoe het in Jesaja 12 gezegd wordt over de Heer Jezus. Namelijk stromen van levend water zullen uit zijn, die van Christus, binnenste vloeien.
Is dat het uitstorten van de geest?
Daar ga ik het nu over hebben, dat zijn de volgende versen. Want er staat, dit zeide hij van, en men heeft het tussen haakjes gezet. Ik weet nooit helemaal waarom. Ik heb wel andere schriftplaatsen waar ik eerder geneigd ben om dat te doen, maar doe maar. Maar er staat er, dit zeide hij, dit is dus commentaar van Johannes, die dit schrijft, op de woorden van de Heer Jezus. Hè? Hij zei, dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Tot zover moet dat al duidelijk zijn. Want hij zei, wie in mij gelooft, zal drinken van het water dat uit mijn binnenste voortvloeit. Toch? Wie in mij gelooft, krijgt deel aan mijn leven. Nou ja, aan mijn woord, water, woord, en daarmee aan mijn leven. Maar daar staat het, dit zeide hij van, kijk, als er nou staat, dit zeide hij van het leven, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, dan is het misschien wat makkelijker. Maar daar staat, dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de, nou meen ik dat hier het woord heilige in de grondtekst niet staat. Die dingen zijn altijd wat arbitrair, want dat kan ik u wel zeggen, maar wie kan het controleren? En dan nog, dat staat in de commentaar, staat er niet. Maar het neemt niet weg dat het woord dus weer wel staat in de Textus Receptus, want anders stond het niet in de Statenvertaling. Dus het moet toch in de overgeleverde Griekse tekst gestaan hebben. Mij maakt het geen bal uit namelijk. Ik ben van mening dat die verschillende lezingen in veruit de meeste gevallen geen enkel verschil maken in de praktijk. Maar doe maar. Maar er staat, dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden degene die hem geloven, want de geest was nog niet. En ik vind opmerkelijk dat in de Statenvertaling zelf staat, de Heilige Geest was nog niet, want ik denk wel dat dat correct is. Niet of het er echt zo staat, maar hiermee is niks veranderd, want het gaat over de Heilige Geest. De Heilige Geest was nog niet, omdat, overmits, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ik denk dat men eronder verstaan wil, de Heilige Geest was nog niet uitgestort omdat Jezus nog niet verheerlijkt was? Want ja, u moet bedenken, de Statenvertalers, ja, die van Dordrecht enzovoorts. Ik ben blij dat de notabene de Nederlandse regering, want daar komt het op neer, de Staten-Generaal, besloten hebben om de Bijbel te laten vertalen. Maar neem niet weg dat het een en ander wel degelijk van doen had met politieke troubelen tussen Gomaristen en Arminianen. Tussen Leiden en Oudewater. Nou, dan weet je het wel. Maar goed, de strijd met betrekking tot leven, uitverkiezing enzovoorts. En men heeft toen ook de Dordtse leerregels opgesteld enzovoort. En de drie formulieren van, en dat soort dingen meer. En daar zit wel degelijk bij de apostolische geloofsbelijdenis. En dus die van die drie eenigheid enzovoorts. En daarin wordt vermeld dat de Heilige Geest altijd al bestond. Dus een van de drie personen, wat helemaal niet kan, maar dat, zo formuleert men dat. Terwijl men dan een andere betekenis geeft, nog een betekenis geeft aan het woord persoon. Dat is officieel dit. Ik ben niet de theoloog des vaderlands, maar elke theoloog moet dit leren. Men geeft een afwijkende betekenis aan het woord persoon. En dan heet het, de geest is een van de personen van de Godheid. Dus ik moet u zeggen, zo kan je dat in ieder geval niet zeggen. En wat onder geest verstaan moet worden, dat is bijzonder contextafhankelijk. Dat geldt eigenlijk voor alle woorden. In welke taal dan ook en in welk boek dan ook. Het hangt altijd van de context af wat er exact met zo'n woord bedoeld wordt. En wat geest betreft. Geest is een verzamelterm. Namelijk alles wat wij abstract noemen omdat we het niet tasten kunnen. En eigenlijk nog meer. Dat heet geest. Vandaar dat ook gas daaronder valt. En stikstof, en waar je nog maar meer last van kan hebben. Als brandnetel. Of hoe was het ook weer? Misschien ben ik nou wat buis, maar iets met de vergeetmenietjes of zo. Die dan, top allemaal mensen. Het is de vloek van de wetenschap. Wist je er maar niks van, had je er ook geen problemen mee. Hè? Ja, ze maken er steeds meer bij. Er zijn in het algemeen alleen maar boekhoudkundige problemen. Nou, we hebben boekhoudkundige problemen al genoeg met de fiscus. Dus, nou, laat maar zitten. Waar het om gaat is dit. Geest is een samenvattende term. Begrijp je me goed? Genesis 1 vers 2 spreekt over de geest Gods. En geest heeft daar de betekenis van een werkzame kracht, een onzienlijke kracht. Dat heet geest. Ook in het begrip tijdgeest, ik geloof dat de term van Isaac da Costa komt, maar dat doet er niet toe. Daar zit het idee van, zijn krachten die in een bepaalde tijd werken. En de publieke opinie, wat voor een ding dat maar wezen mogen, beïnvloedt enzovoort. Dat heet ook geest. Het is kracht. En de geest Gods is de onzienlijke kracht Gods. Vandaar dat geest en wind gewoonlijk hetzelfde woord is. Want wind is ook onzienlijke kracht. Men leest een paar hoofdstuk terug. Johannes hoofdstuk 3. De vertalers raken daarin de problemen. Ook dan ben ik niet meewarig, maar heb ik medelijden met de vertalers, want dit is moeilijk. Dan staat er, de wind blaast waarheen hij wil. Ja, dat klopt, is zo'n vertaling. En je hoort zijn geluid, ja. Maar je ziet niet van waar hij komt, nee. Of waar hij heen gaat, ook niet. Alzo is een ieder die uit de wind geboren is. Maar dat kan niet. Dus dan moet je ineens het woord wind vertalen met geest. Want het ging over geboren worden uit water en geest. En niet water en wind. Het is wel hetzelfde woord, pneuma. Heb je dat nog? Pneuma, u weet wel, dat is een spul wat je in je banden pompt. Althans in Frankrijk. In je pneu, ja. Je pneu. In je platte pneu. Nou goed, laat maar zitten. Pneuma, dat is wind of geest. En het Hebreeuws is ruach, maar het is hetzelfde. Het is wind, geest, het kan van alles zijn, enzovoorts. En de geest, ja, maar die heet niet heilige geest. Of hij heilig is in Genesis 1 vers 2. Het is de kracht gods. Is dat heilig? Ik neem aan dat die kracht God dient. En dan is hij heilig. Maar de term wordt niet gebruikt. De term heilige geest vind je in het Oude Testament maar 2 keer. Nou, dat zeg ik niet goed, 3 keer. Maar op 2 plaatsen. Dat is Psalm 51 en Jesaja 63. En daar staat hij 2 keer. En daar is het de geest van Christus. De geest van de Messias. En in het Nieuwe Testament de eerste keer is... Gij zult zwanger worden van de Heilige Geest zal over u komen. Ik roep altijd dat Maria niet geweten heeft, dan heeft ze snel de concordantie gepakt. Zo, waar staat die term in de Bijbel? En dan moet ze geweten hebben, dat is de geest van de Messias. Nou, meer hoeft daar niet over gezegd te worden. Maar feitelijk, het leven van de Messias. Het leven van Christus. En inderdaad, wat hier staat, er valt weinig aan uit te leggen. Want dat betekent gewoon dat je het woord geest kunt vervangen door leven hier met gemak. Want het zeide hij van het leven, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want het leven, dat beloofde leven, dat opstandingsleven, dat leven van Christus. Was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Nee, dat zal. De verheerlijking van Jezus is zijn opstanding, strikt genomen. Niet alleen zijn opstanding, maar ook wat er daarna gebeurde. Zijn verandering, hoe zeg je zoiets? Dat hij met een verheerlijk lichaam in de hemel kwam. Heerlijker in ieder geval dan het lichaam waarmee je uit het graf opstond. Want toen leek hij nog verbazend veel op de tuinman. Nou wil ik geen tuinmannen beledigen, maar hovenier dan. Maar hoe heerlijk dat is, is nog maar de vraag. Ze dacht dat het de hovenier was. Nou had ze daar wel gelijk in, maar dat leg ik een andere keer dan wel weer uit. Maar het was raak mij niet aan enzovoorts. Ik ben nog niet opgevaren. Dat gebeurde daarna, blijkbaar. En daar spreekt de Hebreeënbrief over de verse en levende weg tot in de hemel, tot achter het voorhangsel, hoe het maar heet, enzovoorts. En later op de dag blies de Heer op zijn discipelen wind, adem, ruach, pneuma. En zei, ontvang de Heilige Geest. En ik zeg altijd, nou ja, en tenzij anders vermeld... Hebben ze toen die Heilige Geest ontvangen? Oké, wat gebeurde dan op de Pinksterdag? Ja, daar staat, gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoge, de Heilige Geest, die over u komen zal, op u komen zal, daarbuitenop. Dat wil zeggen, die kracht God zou zich manifesteren aan en op de discipelen. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarvoor die geest al niet hadden ontvangen. En de term uitstorting, dat is een lastige term. Die is wel bijbels, maar die is ontleend aan de symboliek. Want uitstorten is feitelijk plengen, is uitgieten. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. De geest wordt namelijk beschouwd als een vloeistof... Dat is de geest niet, maar het wordt beschouwd als een vloeistof. Want ja, dat zijn metaforen. Die van water of olie. Desnoods wijn, want dat kan ook nog. En daarom heet het uitstorting van de geest. Deel krijgen aan. Enzovoorts. En wat op de Pinksterdag gebeurde... Ja, dat was de manifestatie van de geest... die zich demonstreerde met tekenen aan en in, op... Is het eigenlijk, de discipelen enzovoorts. Maar in werkelijkheid, wedergeboorte is niet op basis van de uitstorting van de geest als zodanig, of niet op basis van Pinkster bedoel ik eigenlijk te zeggen. Het is op basis van de opstanding van Christus, want dat staat er. Hij heeft u medelevend gemaakt. We zijn met hem één plant geworden in de gelijkmaking, zijn opstanding enzovoorts. Heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus enzovoorts. Dat kan je niet missen. En voordat de opstanding van Christus plaatsvond, kon men dus die geest, dat leven, dat eeuwige leven niet ontvangen. En daarom ben ik altijd ongelukkig met de vergelijking met bijvoorbeeld Saul, want je krijgt vreemde theorieën. Als je zegt de geest is een van de drie personen van de Godheid, en je zegt de geest wordt uitgestort op de Pinksterdag, wat betekent dan dat de geest Gods kwam over Saul? En er staat in de boeken, en er zijn dan de Bijbel, zogenaamd bijbelgetrouwe boeken, weet je wat zo heet het? Zo de orthodoxe, de en dan staat er, ja, maar in het Oude Testament kwam de geest wel op iemand, maar niet in iemand. Ja. Ja, en wat is dan het verschil? Nou, het ene is op en de andere is in. Dat schrijf je dus anders. En voor de rest zou ik niet kunnen zeggen wat het verschil is. Toch? Ik zou het echt niet weten. Ik vind het leuke theorie allemaal, maar het punt is gewoon dat het over wat anders gaat. Het is geest, dat kan van alles wezen. En bij Saul gaat het over de kracht, de werking van God. Op en aan en in Saul enzovoorts. Ik hoef het verder niet uit te leggen hoe dat zit. Maar doe maar. Toch? Maar het heeft niks met de uitstorting van de geest of van de Heilige Geest te maken. Want dat gaat over wedergeboorte. Het gaat over het opstandingsleven van Christus. En daartoe wordt de term Heilige Geest ook beperkt. Dan is het nog steeds geest. Dat betekent nog steeds dat die geest in het Oude Testament net zo goed heilig is. Maar ik heb het nou over het specifieke gebruik van de termen. Hebben we die nog? Het is een van de volstrekt onbekende dingen, terwijl ze zo simpel zijn. Oud-testamentische gelovigen waren niet wedergeboren. Dat kan niet. Dat konden niet wedergeboren worden. Dan zou namelijk Christus niet de eersteling zijn. Toch? Die waren niet wedergeboren. Nee. Maar het is, die oud-testamentische dingen, die grijpen vooruit op wat later zou komen. Maar oud-testamentische gelovigen, die zijn gestorven, hebben de beloftenis niet verkregen, staat er. Dat wil zeggen, niet de vervulling van die beloften. En zijn gestorven en wachten daar dus op. Hebreeën 11 zegt het ook. Ze wachten daarop, omdat ze zonder ons niet zouden volmaakt worden. Maar dan nog, ze zullen wedergeboren worden op de jongste dag. Ze zijn geen eerstelingen.
In 1 Korinthe 2 staat, zegt Paulus heel duidelijk, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want wie weet wat in de mens is dan de geest van de mens die in hem is.
Ja.
Al we weten ook niemand wat in God is dan de geest Gods.
Ja.
Wij hebben niet ontvangen de geest die uit
de wereld is, ja.
Wij
hebben de geest ontvangen die uit God is, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar het is pas gebeurd bij onze wedergeboren. Dat wil zeggen, het gebeurde pas vanaf de opstanding van Christus. En dat is het. En dat maakt Christus zelf tot de eersteling. En dat maakt de gemeente van vandaag tot de gemeente van eerstgeborenen, van de oogst enzovoorts. En anderen komen dan weer later. Maar ja, door dat hele begrip drie-enigheid, er zijn heel wat Bijbelse begrippen ons ontnomen, hoor. Nee, natuurlijk zit er ergens een kern van waarheid. Men komt maar niet zomaar tot zo'n opvatting. Maar toch, zoals dat uiteengezet wordt, zo is het in ieder geval niet. En dit is duidelijk, vind ik. Dit zeide hij van de geest. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zeide dat van de geest, maar dat hij staat wel met een hoofdletter in vers 39 van Johannes 7. Maar wat dacht u? Zou dat die hij niet gewoon Jesaja geweest kunnen zijn? Jesaja werd geciteerd. Met die uitdrukking: stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Over wie zei Jesaja dat? Ik voel me net de Moorman, weet je, de Kamerling uit Moorland. Over wie zegt de profeet dit? Nou, het antwoord is: dit zeide hij. En dan schrijf ik dus hij gewoon met een kleine letter weer. Maakt verder niet zoveel uit natuurlijk. Het gaat erom dat die tekst daar spreekt over de Heer Jezus Christus. En over een geest die uitgestort zal worden. Dat is inderdaad onder andere Jesaja 12. Hoewel het niet het eerste schriftgedeelte is wat ik zou noemen. Maar toen maar. Maar het gaat over een geest die gegeven zal worden aan degenen die geloven. Enzovoorts. Kortom, deze uitdrukkingen uit Jesaja. En dus ook die uit Jesaja 55 spreekt inderdaad over het nieuwe verbond dat aangebroken is. En over de Christus die verheerlijkt is dus, want anders breekt het nieuwe verbond niet aan. Toch? En dus breekt het nieuwe verbond ook niet aan bij de geboorte van de Heer Jezus, zeg ik ook maar een keer erbij. Sommigen denken dat. Maar het is pas bij zijn verheerlijking, dat is zijn opstanding. Waar hij gekroond werd met eer en heerlijkheid. Dat was Psalm 8, maar aangehaald in Hebreeën 2. En dus nu weer terug naar Jesaja. Alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Maar zoals gezegd, in het Nieuwe Testament heet het: kom tot mij. En hier heet het nog: kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Want het idee was altijd dat je wat moet verdienen. Dat is zeker onder de wet zo. En onder de Joden is dat zo. Je moet er wat van zien te maken. En ik noem de Joden, ja, sorry. Het is nu eenmaal het uitverkoren volk op een of andere manier. Dus daar zijn ze voor, zodat je rolmodellen hebt, voorbeelden van hoe het wel moet en hoe het niet moet. En dus kan ik rustig zeggen, ook onder de Joden is dat zo, maar in alle religies is dat zo. Wat je moet, en hoe je iets kunt verdienen. En in het algemeen geldt in alle religies ongeveer dit. Je doet een boel verkeerde dingen, die staan dan credit, zal ik maar zeggen. Die staan met rood op de balans, of zoiets. En daar kan je niet wegnemen, maar weet je wat je wel kan doen? Ja, zuster, je kunt proberen om aan de andere kant, aan de debetzijde, dan wat gewicht in de schaal te leggen. We hebben het over de weegschaal. En aan de goede kant dan wat op te boeken, zodat de schaal naar de andere kant doorslaat. En dan, als Allah het wil, dan. Ja, of hoe die maar heet, dan komt het wel goed. Ik heb het mensen horen zeggen, nee, kom maar bij mijn God. God is toch liefde? En die geeft iedereen het zijne. Waar ze die uitdrukkingen toch vandaan halen, praten ze elkaar na. Maar dat doet iedereen altijd. Maar goed, ik geef iedereen het zijne en dat soort dingen meer, dat zal toch wel goed komen. Enzovoorts. Ja, dat komt niet goed. Want zo werkt het niet. Het is niet een kwestie van iets goeds te tegenoverstellen. Bovendien, als je een keer te hard gereden hebt, dan kun je niet je bekeuring betalen door een poosje veel te langzaam te gaan rijden. Hè? Bovendien loop je het risico dat je dan ook een bekeuring krijgt. En zoals de man zei, hem werd gevraagd, noem nou eens één overheidsinstantie, organisatie waarin alles wel goed loopt. Toen zei hij, nou, het CJIB, maar anders zou ik ook niets kunnen bedenken. Kijk even rond, je weet wat dat is. Het Centraal Justitieel Incassobureau. Voor je bekeuringen. Maar goed. En dan rijd je door het rode stoplicht. Je kan niet zeggen, nou, volgende keer zou ik voor het groen wachten.
Nee, je kunt
beetje stikstof.
Ik weet dat die is nog moeilijker. ik hoorde ook iemand die zei, ja, je mag hier maar 100, maar dat haal ik wel. Ja, we zullen geen namen noemen, het was Wigget Hoekert. Maar ja. Fantastisch. Maar het is niet iets van, je kunt iets verdienen. Als je maar voldoende aan de goede kant doet en met goede werken enzovoort. De Rooms-Katholieken denken het ook hoor.
Aflaatbrieven, hè?
Ja. Aflaatbrieven, ja. En de kerk is daar zo rijk van geworden. Mensen die op hun oude dag zich zorgen maken over hoe het nou verder moet. En dan hun hele hebben en houden vermaken aan de kerk.
Ja.
Ja. En daar staat er dan ook bij, hè. Ik heb wel eens wat kerken bezocht. En daar staat er bij de diverse dingen staat erbij dat het beschikbaar gesteld is tot eer van God en tot in remembrance of, ter herinnering aan, enzovoort. En dan komt de donateur, weet je wel, zo. Dan staat het er allemaal keurig bij. Maar voor vriendelijk dank, overigens, maar zo gaat het. En zo gaat het nog, hoor, overigens. Ik denk dat je plaats in de hemel kunt kopen. Nou ja. Of in het hiernaam als het paradijs of de eeuwige jachtvelden. Of, nee. Hoe het maar heet. Dus er staat, gij die geen geld hebt, koopt en eet. Er valt niks te verdienen, er valt ook niks te betalen. Maar je kunt het gewoon ophalen. Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Allebei zijn uitbeelding van leven. Eén is meer het geestelijk leven, de wijn. En het andere is meer stoffelijk leven, dat is de melk. Het eerste voedsel wat de mens krijgt, melk. Dat is de onvervalste melk van Petrus. En, die melk, gij zijt geworden als die melk van nodig hebt. Uit de Hebreeënbrief. Daar is het negatief trouwens. Omdat men al lang aan de vaste spijs had moeten zijn. En Petrus zegt er dan ook bij. Niet zijt zeer begeerig naar de redelijk onvalste melk. Maar er staat bij als pasgeboren kinderkens. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Waardoor gij mocht opwassen tot zaligheid. Maar goed. Wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Dat wil zeggen, voor iets waar je helemaal niet mee voeden kunt. Waarom betaal je? Waarom maak je kosten? Waarom doe je zo je best voor iets waar je niks aan hebt? En waarom is daar uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? En dus geen brood is. En dat is de aardigheid natuurlijk van wat ik net zei. De mens denkt al duizenden jaren na over de zin van het bestaan en weet het nu nog niet. Maar waarom zou je er langer over nadenken? En waarom zou je er langer in verdiepen? Ik zou het gênant vinden, ik zou me rot schamen. Als ik een boek zou willen schrijven, zal ik maar zeggen, over hoe je zou moeten leven. Als mens, maar ook als christen. Hoezo? Daar is zoveel over gezegd en geschreven, dat heeft geen enkele zin meer. Ik hou het maar liever gewoon bij de Bijbel. En dat woord moet zijn werk in je doen, en anders heeft het toch geen zin. Hoort aandachtelijk naar mij, want God heeft ons het verstand gegeven. Nee, dat staat hier niet, maar we waren toch in Johannes. Dus nou citeer ik dus maar 1 Johannes. Ik meen de laatste versen ongeveer. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij hem die de waarheid is. De waarachtige heet het dan. Die de waarheid is. Opdat we de waarachtige zouden kennen. En in plaats daarvan gebruikt men het verstand om zelf een waarheid te bedenken. Of iets wat er verdoor moet gaan. Want het is natuurlijk per definitie een leugen. Ja. Het is wel creatief. leugens bedenken. Het is kunst, dus. Vandaar dat in sommige kringen kunst ook twijfelachtig is en soms zelfs verboden. Maar doe maar. Hoort aandachtelijk naar mij. Dat wil zeggen dat je gedachten zou moeten openstellen voor of onderwerpen aan de Heer. Dat wil zeggen aan het woord van de Heer. Waarmee dus alsnog weer gezegd is dat dat water uit vers 1 de uitbeelding is van het woord van God. Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. Want eten en drinken wordt hier door elkaar gebruikt. Hè? In vers 1 al. Dorstige komt tot de wateren en dan koopt en eet enzovoorts. En hier ook. Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. Het manna of zo. Het woord dat uit de hemel is nedergedaald. Eet het goede en laat uw ziel, uw leven, nefes, dat is gewoon je leven. Laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Vettigheid als de uitdrukking voor overgewicht, overvloed. Overvloed. Iets wat over is. Nou, onthoudt u het misschien, hè? Ja. Vettigheid. In de Bijbel is vettigheid geen negatief begrip, hoor.
Nee.
Laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor. De meesten zijn dan laat je oren wapperen. Dat schijnt te kunnen. Ik heb lang geoefend, maar ik weet niet of ik het nog kan. Een klein beetje nog wel. Maar... Hè? Nee? Nee, mijn hoofd uit. Ja. Nou ja. Ik ken mensen die kunnen hun neus laten wippen.
Ja. Anton Geesink, die kon het.
Ja? Anton Geesink? Ja, maar die had ook van... Nou ja, laat maar zitten. Neigt u om... En kom tot mij. Dat wil zeggen, kom tot mij, neigt je oor, daarmee komen tot hem. Maar het idee is dat het oor gericht zou worden op het woord van God, op hem die spreekt. Zie? Dus kom tot mij betekent hier, luister naar mij. Of andersom, luister naar mij betekent, kom tot mij. En bovendien, als wij tot de Heer komen, dan betekent het dat we naar hem luisteren. Toch? Gehoor geven aan zijn woord, kortom geloven. Neig uw oor, kom tot mij, hoort. En uw ziel zal leven. Uw leven zal leven. Dat is wat eigenaardige term dan, maar soms denk ik, zou meteen wedergeboorte bedoeld zijn. Dat iemand die leeft alsnog tot leven komt. Maar je moet natuurlijk oppassen er niet wat in te leggen wat er niet in zit, hè. Maar uw ziel zal leven, gij zult werkelijk leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En dat eeuwige verbond kennen wij als het eeuwig verbond des vredes. Het onbeperkte verbond. En het is inderdaad een aanduiding van het nieuwe verbond. Het enige probleem wat je onderweg oploopt als je het begrip eeuwig verbond volgt, is dat je moet constateren dat het soms wel degelijk van toepassing is op het oude verbond, der wet. En dat kan twee redenen hebben, dat het oude verbond der wet eeuwig verbond heet. De een is dat het woord eeuwig in dat geval niet eens een tijdsaanduiding is, maar dat de betekenis van onbeperktheid bedoeld is niet in de tijd, maar in de ruimte. Ik weet niet of dat moeilijk klinkt, maar het betekent gewoon een eeuwig verbond binnen uw landpalen voor al uw geslachten enzovoorts. Maar het gaat niet over tijd, het gaat over plaats. Eeuwig. Heb je dat? Dus dat ook, is ook gewoon een Nederlandse betekenis, of althans een Nederlandse toepassing van de term eeuwig, overigens. Dat betekent zonder bekende grens. Maar niet noodzakelijk in de tijd, kan ook wat anders zijn namelijk. En dan, dat is één. En het andere is dat soms over het oude verbond gesproken wordt. Maar dat daarin, met diezelfde woorden, doorverwezen wordt naar, of zelfs gesproken wordt over, het nieuwe verbond. En die is wel eeuwig. Zult u vertellen. Ik wil nog wat anders zeggen. Er was een rare toestand die waar we uit pietijd zullen we daar maar niet verder over spreken. Maar er was iets van een gedoe met een meneer en een mevrouw. En de meneer was uit Simeon en die vrouw was van Moab Midian. Weet ik het, ik weet het niet meer. En in die tent, in die tent.
Oh ja.
In die, hè?
Het
ja. En toen was daar een meneer, die heet P. Nagas. Pinhas zeggen wij. Pinhas. En die. Die stak ze allebei tegelijk in één keer dood. Dat is niet zo'n fraai, niet zo'n smakelijk verhaal. Maar de heer werd enthousiast en die zei: die Pinhas, die weet hoe het moet. Ik zal aan hem, met hem, een eeuwig verbond. Mijn eeuwig verbond zal op hem zijn, enzovoorts. En die Pinhas, dat was de zoon van Eleazar. Eleazar was de zoon van Aaron. En Aaron werd opgevolgd door Eleazar. En dus de kroonprins, voor wat het. Of weet je iemand een kroonpriester? De zoon van de hoge priester was dus Pinhas. Hij zou de derde hoge priester worden in de reeks. En de Heer zegt met hem, mijn eeuwig verbond zal op hem zijn. Maar het hele punt is dat die hele geschiedenis, inclusief deze uitspraken zijn eigenlijk over onze bedeling. Want Pinhas is, als het er helemaal over gaat, een uitbeelding van het tegenwoordige priesterschap van Christus, waarbij hij zich verbergt. Ik kan het nou niet uitleggen waarom dat is, maar. Doe maar. Maar dan heet het weliswaar eeuwig verbond. Ergens een nummerie. Dan heet het wel eeuwig verbond. Maar ja. En je kunt aantonen dat het gaat over het verbond met betrekking tot het Levitisch priesterschap. Maar het reikt veel verder dan dat. En daar moet je nou eenmaal even aan wennen. Maar voor de rest, de term eeuwig verbond is in het algemeen de aanduiding van het nieuwe verbond tegenover de tijdelijkheid van het oude verbond.
Nummer 25,
hè? Ja. Ik kan het opzoeken, maar dan doen we er nog veel langer over. Maar daarom doe ik het niet. Maar dat is kort voordat Israël het beloofde land in moet trekken. En na de dagen de gebeurtenissen rond Biliam, die trouwens ook allemaal betrekking hebben, zoals in uitspraken, op onze tegenwoordige bedeling. Maar, doe maar. Is nu verder niet aan de orde. Waar het maar om gaat is dat het eeuwig verbond. Dat ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dat slaat op het nieuwe verbond. Ter vervanging van het oude verbond. En daarna krijg je alsnog. Want dat is dan weer een eindje verder. De verwijzing naar het verbond met. Ik zeg een eindje verder. Nee, dat is niet een eindje verder. Dat is de volgende zin. De verwijzing naar de gewisse weldadigheden van David. Mocht dit gelezen moeten worden als een parallelisme, wat toch zeer voor de hand ligt, want je vindt hier allerlei parallelismen, die van, o alle gij dorstige komt tot de wateren, gij die geen geld hebt, koopt en eet. Dat is een parallelisme, het een over water, het ander over voedsel, vast voedsel. Maar het is hetzelfde. Je hebt tekort en je kunt het komen halen. Het zijn parallellen. En in vers 2, waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En waarom doet gij uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Dat is een parallelisme. Zie? En daarom, einde van vers 3, ik zal met u een eeuwig verbond maken. De gewisse weldadigheden van David. Want die schuingedrukte woorden staan er ook al niet. Zodat eigenlijk de eerste lezing nog zou moeten zijn dat dit eeuwige verbond niet zozeer het algemene nieuwe verbond is zoals wij het kennen, maar meer specifiek het verbond met David. En dus de verwijzing naar Christus als zoon van David met alles wat daaraan vastzit. De gewisse weldadigheden van David. En ik zei dus, eigenlijk zou de eerste lezing moeten zijn, de eerste optie, die schuingedrukte woorden weer doorstrepen omdat ze er niet staan. En dan is het, ik zal u geven, ik zal met u een eeuwig verbond maken. Wat? Eeuwig, wat? De gewisse weldadigheden van David. Er is namelijk een onbeperkt, want dat is wat eeuwig betekent, een onbeperkt verbond met David. We hebben daar natuurlijk wel eerder over gesproken. Dat is het Davidisch verbond. U weet hoe het is, hè? Men spreekt over het verbond. Dat ligt de orthodoxe protestanten op de lippen bestorven. Het verbond. En wij kennen uit de Bijbel minstens 7 verbonden. Waar de Heer een van de partijen is, bedoel ik. Heb je dat nog? Je hebt een Adamitisch verbond, je hebt een Noachitisch verbond, je hebt een Abrahamitisch verbond. Je hebt een Mosaïsch verbond. Dat is de wet, gewoon. Je hebt een Palestijns verbond. Dat wil zeggen, ja, zo noemen ze dat, dat is ongelukkig, maar dat is het verbond met betrekking tot het land. En het land noemen ze dan Palestina. Sinds de Romeinen vonden in 300 zoveel van onze jaartelling dat het voortaan Palestina genoemd moest worden. Ja. En tot in de 20e eeuw heette het Palestina. Hoogst ongelukkig, maar de Romeinen hebben daarmee invloed uitgeoefend over vele eeuwen heen. Maar het is eigenlijk moet je zeggen het Canaanitisch verbond. Als het land Canaan heet, dan is het dat. En Palestina is de naam van de Gaza-strook, waar de Filistijnen wonen. Daar is verwarring over, maar toe maar. Maar er is ook een verbond. En dan heb je inderdaad aan de andere kant het nieuwe verbond. Maar je hebt ook, zeker niet onbelangrijk, het Davidisch verbond uit 2 Samuel 7. En tegen dat het weer kerst wordt, komt het weer even voorbij, maar we vergeten het zo snel mogelijk. En bovendien, ja, men heeft altijd geprobeerd Bijbelse waarheid weg te redeneren. En dat is met het Davidisch verbond ook gebeurd. In essentie vindt u het Davidisch verbond in 2 Samuel 7. Waar ik meteen altijd commentaar geef op het eigenaardige opschrift boven het hoofdstuk. Want er staat boven, God verbiedt David een tempel te bouwen. Nee, dat hebben ze later, is daar zijn andere koppen boven gezet, maar het is, in mijn Bijbel staat er boven, God verbiedt David een tempel te bouwen. Nou komt dat wel in dat stukje voor, maar iedereen weet dat het initiatief tot de tempel was van David. En inderdaad, de tempel is gebouwd geworden door zijn zoon Salomo. Maar dan nog, dat is niet de inhoud van het hoofdstuk. Dat staat erin, maar dat is niet de inhoud van het hoofdstuk. De inhoud van het hoofdstuk is, God belooft aan David een huis te bouwen. Het tegenovergestelde namelijk is de inhoud van het hoofdstuk. niet, God verbiedt David een huis voor de Heer te bouwen, maar de Heer belooft aan David een huis voor David te bouwen. En dat is niet zijn paleis, want het was er al trouwens. Toch? Ja, dat is in hoofdstuk 5 al beschreven. David veroverde Jeruzalem en de buren leverden toen een paleis. Hiram. Want zo heet nou helemaal de koning van Tyrus, kan niet schelen welke. U weet wel. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, weet ik het. Hiram. Doet er niet toe. Maar dat paleis was er al. Van cederhout, vandaar dat cederen in de Bijbel meteen de uitbeelding zijn van het Davidische koningshuis. Ook als die ceder takjes heeft die eraf gehaald worden en door een groot vogel worden weggevoerd naar andere cederen. Ja, dat is het Davidische koningshuis. Maar goed, dat is Ezechiël 18, nou zoiets. 17, dan. Oké. Okay. Was ik toch in de buurt, ja? Nou, 2 Samuel 7. 7. God verbiedt David een tempel te bouwen. Het idee is gewoon dat de Heer zegt. Dat David op het idee komt. Nou, woon ik in een paleis en de Heer heeft niks. Die heeft een tent waarin. De ark staat, dat is waarschijnlijk niet eens de hele tabernakel. Die zal het niet overleefd hebben, maar een tent met een zoiets. Ja. Met de ark des verbonds daarin. Ja. En toen stelt David aan de Heer voor. Zal ik voor u een huis bouwen? En dan zegt de Heer, nou dat is nou een leuk idee, daar heb ik nooit om gevraagd. Maar ik waardeer het zeer. Maar. Want de Heer zegt in vers 6, want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde. Dat is een jaartje 600 daarvoor. Hè? Tot op deze dag, maar ik heb gewoond, rondgetrokken in een tent, dan wel in een tabernakel. Dat is feitelijk hetzelfde, maar toch maar. Dat wil zeggen geen blijvende woning. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een cederen huis? Vraagteken. Het is misschien wat moeilijk Nederlands, maar de Heer zegt, dat heb ik nooit gevraagd. Het is nooit aan de orde geweest. Nu dan, alzo zult gij, Nathan, de profeet, zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen. Ik gebruik die term ook wel eens, en dan denk ik altijd dat ik me moet excuseren, want de herder heb ik in mijn gedachten altijd voor de schapen. Nou ja, doe maar. Maar hier staat het zo, dus van achter de schapen, dat gij een voorganger, van achter de schapen en voor Israël, ik vind hem wel mooi. Van achter de schapen, dat gij een voorganger, dat is en daarmee een voorbeeld en een rolmodel, een voorganger zou zijn over mijn volk, over Ami, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid en ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op aarde zijn en heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld enzovoorts. Maar het probleem van deze verse is, ik hoop dat ik er snel doorheen kan komen. Het probleem van deze verse is dat het hier staat in de voltooid tegenwoordige tijd. Maar in ieder geval voltooid, alsof het allemaal al gebeurd is. En de aardigheid is, dat ik weet niet of er weer iemand een andere vertaling naar binnen gesmokkeld heeft. Maar De kans is groot dat het daar in de toekomende tijd staat. Namelijk, ik zal met u zijn. En ik zal al uw vijanden voor uw aangezicht uitroeien. En ik zal u een grote naam maken op aarde. Als een naam der grote die op de aarde zijn. En dan denkt u, nou, dat maakt weinig verschil. Maar dan komt hij dan. En ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen. En hem planten dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen, en nu krijg je wel tegen toekomende tijd in de Statenvertaling. Maar daar is discussie over. Over is het in het verleden of moet het nog gebeuren? Ik zal je de details besparen, maar het is in de tijd toen Moffat, met een Afrikaanse connectie, maar ja. Toen Moffat zijn Bijbelvertaling maakte, vertaalde hij het in toekomende tijd. Toen heeft men internationaal heeft men daar een discussie over gevoerd, van dat hij het verkeerd gedaan had. Daar hebben ze een studie van gemaakt en toen is men unaniem tot de conclusie gekomen dat hij gelijk had. Namelijk dat het inderdaad toekomende tijd zou moeten zijn volgens de bestaande regels. Mij zegt het niet zoveel, want tijden, toekomst en verleden, dat is in Hebreeuws eigenlijk nooit aan de orde. Maar de Hebreeërs hebben wel regels gemaakt voor hoe ze iets zouden vertalen. En dan stellen ze vast dat ze het hier dan toch verkeerd gedaan hebben. En daar staat namelijk in hoofdstuk 7, moet even kijken wat er staat, vers 8... Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heer de Heerscharen, ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen om vorst te zijn over mijn volk. Vorst betekent voorste, dus voorganger, ligt ernaast. Hè? Over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid, ook zal ik u een grote naam maken, gelijk die van de groten der aarde. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, zodat het eerst eens kijkt naar hoe het tot nu toe gegaan was. En dan, en dan in vers 10 gaat hij over naar de toekomst. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, sedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Punt. Ik zal u rust geven voor al uw vijanden, enzovoorts. Toekomende tijd dus. En dat levert dan weer het praktische probleem op. Van de Heer had toch al een plaats bepaald voor het volk en ze daar gebracht? En het antwoord is ja, dat stond in de voorgaande verse. Eigenlijk al. En dus als je gewoon neemt wat er zou staan dan, is dat het alsnog gebeuren moet. En dat er alsnog een plaats aangewezen gaat worden waar Israël zou wonen. Waarna de vraag is, ja, als het dan niet Kanaan is, waar dan wel? Die is toch link, hè? Antwoord, nou laten we dan toch maar vertalen in de verleden tijd. Dat gaat. Ben je eraf. En als het anders is, waar is het andere land? Nou ja, dat hebben we in Jesaja besproken, dus dat hoef ik nou niet meer te zeggen, toch? Aan de einden der aarde. In Europa, in de praktijk. Daar. En wat heeft dit met deze context te doen? Dat zal ik u zeggen. Hierna wordt gesproken over het huis van David. Maar het huis van David heeft maar een paar honderd jaar geregeerd. En de Heer zei, er zal altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten. Dat is maar een paar honderd jaar geweest in, vanaf David, wanneer was dat? Ik weet het uit mijn hoofd niet meer, maar iets in de buurt van 1000 voor Christus, 1050 voor Christus, wanneer het maar was, dat kijkt niet op een jaar. Tot uiterlijk 587. Dus dat is een jaartje of 500, ruw genomen, zoiets. En sindsdien zijn er 2.500 jaar nog voorbij gegaan. Maar waar was de troon van David? En het antwoord is, in dat land waarover hier gesproken wordt. En dan wordt het ineens een logische uiteenzetting. Heb je die nog, die samenhang? Het wordt ineens logisch. Ik zal voor mijn volk voor Israël een plaats bestellen en planten dat die aan zijn huis wonen. En voor zover wij weten is die richting al ingeslagen in de dagen van David. Want ver voor de dagen van David was al een deel van Israël sowieso de wijde wereld ingetrokken. Ja. Al vanuit Egypte. En later vanuit de dagen van de richteren. Enzovoorts. Dus ja. En u weet misschien hoe dat zit. Een deel daarvan was in terechtgekomen in wat we tegenwoordig Griekenland noemen. Achaïe enzovoorts. En wat het maar was allemaal. Sparta, Athene, Troje. En van daaruit, ja, men noemt het legenden, maar het is ook een begrip wat van alles kan betekenen. Kijk maar in die woordenboek. Dus toen maar van daaruit, en zeker na de val van Troje, zijn nogal wat volkeren, stammen, families gaan zwerven totdat ze allemaal bij elkaar weer kwamen hier in Europa. Dus ja, dat is toch zo gebeurd. En dan heb ik het dus niet gehad over de Assyrische ballingschap. Want dat is maar, ook maar één fase in het gehele gebeuren. En eventueel de Babylonische ballingschap. Maar het gaat om dat het volk Israël ergens anders, in een andere plaats dan in Canaan, verzameld zou worden. En daar min of meer vrij zou wonen. Ook geeft de Heere u te kennen, want zover waren we dan, maar ik lees het nu weer verder in de Statenvertaling. Onthoud dat, hè, dat je deze verse even moet lezen in NBG. Ook geeft de Heere u te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Niet dat de Heere u verbiedt een huis voor de Heere te maken, maar andersom. Dat de Heere u een huis maken zal, en dit is de goede klemtoon. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Hoezo? Nou, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen en die zal mijn naam voor mijn naam een huis bouwen. En we weten allemaal dat het slaat op Salomo. Er zijn ook nogal wat schriftplaatsen later die dat ook zwart op wit zeggen. En als Salomo die tempel bouwt, staat er ook dat het is om, dat de Heer het aan zijn vader David beloofd heeft en dat soort dingen meer. Dus dat klopt, het slaat op Salomo. Maar dan staat er, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En dan moet ik toch zeggen dat die stoel van de troon van David meteen na Salomo dan toch wel erg wankelde, omdat daarna nog maar twee stammen overbleven, officieel, bij het huis van David. De 10 waren verdwenen, en zelfs met de naam Israël, notabene. Ja. En die troon van David, het huis van David, is weliswaar gecontinueerd geworden. Hoewel dat bij gelegenheid ook aan een zijden draadje hing, zoals het altijd met koningshuizen het geval geweest is. Ook in Europa, ja. Ook in Nederland zelfs. Maar dat is blijven bestaan tot aan Jechonias, dat was de laatste generatie. En de laatste koning was een generatie terug weer, dat was Zedekia, zijn oom. Maar goed, dat was dan de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem. Dus ja, het is wel wat zware termen hier. Maar daarna staat er, en ik zal hem zijn tot vader, en hij zal mij zijn tot een zoon. En het vervelende daarvan is, dat die woorden in het Nieuwe Testament worden toegepast, niet op Salomo, maar op Christus. Sterker nog, als er bij gelegenheid staat, meer dan Salomo is hier, dan is dat onder andere verwijzing naar dit schriftgedeelte. Oké, hebben wij het volgende opgevonden. De belofte geldt voor David en zijn zoon Salomo. En dat was het dan. En de rest is doorgeschoven naar de toekomst. En wordt toegepast op Christus. Volgens de, laten we zeggen, volgens de Calvinisten is dat in onze dagen al aan de orde. Want de Heer zit op de troon van David, maar die staat in de hemel. Maar ja, wij zijn Gileasten, dus we moeten dat even corrigeren. We moeten zeggen, nee, dat komt in de toekomst. Als de Heer alsnog volgens Jacobus de vervallen hut van David zal herstellen. Na de roeping van de gemeente en dus in zijn wederkomst. Handelingen 15. Maar ja, dat klopt niet met wat hier aangekondigd wordt. Want wat aangekondigd wordt is dat er nooit iemand zal ontbreken op die troon. En zo wordt het nog herhaald later, want het staat niet alleen hier. Maar dit is het meest voor de hand liggende, het uitgebreidste schriftgedeelte daarover. En daarna krijgen we weer iets als, ik zal hem tot vader en hij zal mij tot zoon zijn. Zoals gezegd, in het Nieuwe Testament toegepast op Christus. In elk geval in Hebreeën 1, staat erbij, hè? Hier in, staat erbij, hè? Hebreeën 1 vers 5, ziet u dat staan? Zodat u ziet dat vaderschap en zoonschap iets met erfrecht van doen heeft. De zoon van David zal tot zoon van God gesteld worden, maar ook tot zoon van David. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden en met plagen der mensenkinderen straffen. En dan hebben we weer een probleem, want dat schijn je dan weer niet op de Heer Jezus van toepassing te mogen brengen. Maar ja, wij komen uit Jesaja 53 sinds kort. Dus we hebben er toch geen moeite mee, denk ik. Hè? Toch? Ik geloof niet dat het zinnig is om daarop in te gaan. Maar let op. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Gelijk als ik die goede tierenheid weggenomen heb van Saul. Die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Maar Saul staat voor het hele oude verbond vervolgens. Doch uw huis, dat van David, uw huis, en u begrijpt toch dat het niet het paleis is. Uw huis zal bestendig zijn, zal blijven staan, betekent dat, zal stand houden. Uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk zal bestendig zijn tot in eeuwigheid, dat betekent onbeperkt, voor uw aangezicht en uw stoel, dat is uw troon, zal vast zijn, blijven staan, onbeperkt, tot in eeuwigheid. Heb u dat? En dat betekent in de praktijk gewoon wat het lijkt te betekenen. Het is de instelling van een koninklijke dynastie tot in eeuwigheid. Dat er niemand op die troon zou ontbreken. Later wordt het ook aangehaald, maar ik weet het uit mijn hoofd niet waar, zomaar niet zeggen. Maar het wordt later ooit een keer ter discussie gesteld. God heeft toch gezegd dat altijd iemand uit David het troon van Israël zou zitten? Jazeker, dat heeft hij gezegd, ja. Dat is de belofte. En het blijkt ook trouwens uit de woorden van David hierna. Want er staat, toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heeren. En hij zei, wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis? Dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt. In het Nederlands, wie ben ik dat ik dit doen mag? Komt het u bekend voor? Mooi. Hè? Ja, hè? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren. Maar gij hebt ook over het huis uw knecht gesproken tot van verre heen. Niet maar over David, maar over mijn huis, het huis uw knecht, van tot verre heen, tot in een verre toekomst. En dit naar de wet, naar de inzettingen van mensen. Dat wil zeggen, het gaat gewoon over het menselijke erfrecht en het vererven van een koninkrijk van de troon. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, Heere, Heere, om uw woords willen naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om aan uw knecht bekend te maken, enzovoorts. En het eindigt met vers 29, zo believe het u nu en zegen het huis van uw knecht dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, Heere, Heere, hebt gesproken en met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden tot in eeuwigheid. En het hele idee is dat die troon bestendig zou zijn. Je kunt hem dus ook makkelijk terugvinden. Ja, als je het niet gelooft, hoef je dat niet te doen. Maar je kunt hem makkelijk terugvinden, want de oudst bekende, bestaande koninklijk huis is inderdaad het Britse. Dat weet iedereen, dat is makkelijk genoeg. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Dat er af en toe weer een tak uitstierf en dat er dan weer een andere tak de plaats moet innemen, dat kennen wij, dat is in Nederland ook gebeurd, hè? Ik heb het niet meteen over het koninkrijk, maar wel over de familie Oranje-Nassau. Maar toen maar. Maar in Brittannië is dat nogal eens gebeurd. We kennen de Stuarts en de, hoe ze allemaal maar heten, weet je wel. En dan het huis van Hannover en toen kregen we de Battenburgs en wat het maar was allemaal. Ja, dus dat. En toen hebben ze maar een andere naam aangenomen, dat is makkelijker. Nou, het is Windsor. Ja, want wat moet je met zo'n Duitse naam daar? Maar goed. Maar dat doet er niet toe. Die takken zijn er nou eenmaal. En Brittannië zelf kent ook meerdere takken altijd geweest. En, nou ja, toch maar. Hoef ik niet over te spreken verder. Dus dat is een normale zaak. Maar de Heer zei, er zal altijd iemand enzovoort. En de Heer zei ook, als er iemand niet deugt, zet ik hem eraf. Maar het doet aan het verbond niks af. Dan moet er iemand anders dus de plaats innemen. En zo is dat ook gegaan. Maar dat verbond, dat kennen wij niet meer. We hebben, en ik kan wel uitleggen waarom dat is, maar kom dan natuurlijk nooit meer terug in Jesaja. Dit is omdat de kerk zichzelf tot het koninkrijk verklaard heeft. En er is één kleine grond voor, want de kerk maakt de gemeente bedoel ik. Maakt natuurlijk wel deel uit van het koninkrijk. Is een gemeente van eerstgeborenen, de ecclesia van dat koninkrijk. Dus Paulus zegt, ik ben bezig met de gemeentelijke dingen. Ik dien de gemeente en ik ben daarmee actief in het koninkrijk Gods. Dat klopt. Maar daarmee is niet alles gezegd. Integendeel. De gemeente is maar het eerste begin. Het is het eerste begin daarvan, maar daarom ook eigenlijk het belangrijkste. Zie? Maar dat betekent dat in de toekomst alsnog dat koninkrijk op aarde hersteld zal worden. En beginnend, logischerwijs, begint bij Jeruzalem. Daarom heet het ook Jeruzalem trouwens. Omdat het daar begint. En van daaruit uitgebreid zal worden. Het vrederijk. Het onderwijs van vrede. Dat is Yara Shalom. Enzovoorts. Maar de kerk heeft het koninkrijk aan zich getrokken en daarom gelooft men niet in een wederkomst van Christus om op aarde alsnog een koninkrijk te openbaren. En als wij geloven dat het koninkrijk in de toekomst pas geopenbaard zal worden, geloven wij dus dat wij niet het geopenbaarde koninkrijk zijn van Christus, nu. En als je dat ook wil geloven, heb je dus een heel groot probleem. Maar ja. Ik laat het maar voor wat het is, ik leg er maar even de vinger bij. Maar ik ga nu toch terug naar Jesaja 55. Ik zal met u een. Ja?
In Kroniek 17. Ik heb die twee gesprekken waar Nathan gevoerd heeft.
Ja.
Heb ik naast elkaar gelegd.
Ja.
En dan zit er op een gegeven moment, waar Nathan zegt, in Kroniek 17, zit er meer gedetailleerder in. Dat hij spreekt over zijn zoon, over de zonen van David.
Meervoud, ja.
Hij spreekt niet over Satan, maar over de zonen van David.
Ja.
En hij spreekt over de zoon in zijn huis.
Ja.
En de zoon in zijn koninkrijk.
Ja.
Is dat dan een nadere toelichting op het eerdere van wat gezegd
werd? Ja. Het is wat uitgebreider. Daar wordt het wat uitgebreider. Wat zei je? 1 Kronieken 17. Dat is wat uitgebreider en daar wordt ook meer gesproken over generaties en over zonen en geslachten. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Psalm 89, om maar eens wat te noemen. Want die zou je er ook naast moeten leggen, omdat die in hoge mate gebaseerd is op het Davidisch verbond. Maar ga er met opzet nou niet al te uitgebreid op in. Wat ik nu wel moet zeggen is, er staat, ik zal met u een eeuwig verbond maken, Jesaja 55 vers 3, met degene die tot geloof komen, hun oor neigen enzovoorts. En u daarmee geven de gewisse weldadigheden van David. En het grote gewicht van die termen is, dat waar het gaat over ons als gelovigen, en in het bijzonder uit onze bedeling, waar het voorgaande hoofdstuk ook al over ging, zal ik maar zeggen, betekent het niet alleen maar, betekent niet slechts dat wij als gelovigen dat koninkrijk van Christus binnengaan. Bovendien, dat zou een hemelse aangelegenheid zijn met een hemels burgerschap en een hemelse erfenis. Check. Punt. Maar het betekent dat wij deel krijgen aan de koning. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. En dat wij namelijk deel krijgen aan de koning en beschouwd worden als het lichaam van de koning. Nou ja, als de ecclesia in de Griekse betekenis van de term. Als de raad van oudsten, de volksvertegenwoordiging heet dat, die met de koning wetgevend en rechtsprekend zijn. Dat wil zeggen, die de koninklijke macht uitoefenen. En wij weten dat zeker, omdat er, met name in Openbaring staat dan expliciet, dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En er staat in Openbaring 1, dat is ter inleiding van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Begrijp je wel? Dus als er al iemand deel heeft aan de weldaden van David, zijn wij het omdat we deel hebben gekregen aan de koning zelf. En dus inderdaad met hem geopenbaard wordt in heerlijkheid. En ik heb altijd zo'n bijgedachte als ik lees over de Messias van Israël enzovoort. Dat lees je dan in christelijke bladen. Hè? Dan hebben ze het over de Messias van Israël. Dan denk ik, zouden die mensen nou echt weten dat wij als gelovigen deel hebben aan en behoren bij de Messias van Israël. En dat als de Messias van Israël komt, komt hij met zijn loon en met zijn gemeente en met zijn vele heiligen. En dat zijn wij. Hoezo Messias van Israël? Ja, dat is hij wel. Maar ik vind vaak de uitdrukkingen zo misplaatst. En wat ik het noodzakelijk aan toe moet voegen is natuurlijk wat onder vers 3 staat, de verwijzing naar Handelingen 13 vers 34. Ik heb nu geen tijd meer om dat uitgebreid te bespreken. Maar daar worden deze woorden wel degelijk toegepast op onze tijd. Handelingen 13 is trouwens een nogal belangrijk hoofdstuk. Ik had bijna gezegd fase, maar dat is niet juist, denk ik. Maar het is een belangrijk hoofdstuk in het Nieuwe Testament. Omdat het eerst het verslag van wat wij kennen als de eerste zendingsreis van Paulus. Begrijp me goed, er waren al andere zendingsreizen hoor, daarvoor. Misschien niet van Paulus, maar ze waren er wel. Maar in het Bijbelse verslag is de eerste zendingsreis. En u weet hoe het gaat, Paulus, als de jongere, nou ja, zo jong was hij niet, maar Paulus als, hoe zeg je zoiets, als een stagiair van Barnabas. Ja. Toen maar. Die Jozef heette trouwens, eigenlijk, maar goed. Ze waren op zendingsreis, onderweg verandert de naam van Saulus naar Paulus. En verandert de volgorde van de namen ook. Barnabas en Saulus wordt Paulus en Barnabas. Dat is niet voor niks allemaal. Lazen net ook over Saul. Dus ja, er is iets mee, maar laat het maar voor wat het is. Maar wat in Handelingen 13 besproken wordt, is dat zij het evangelie prediken inderdaad in de synagogen. in een plaats die Antiochië heet. Dat is lastig, want ze kwamen uit Antiochië en ze kwamen in Antiochië. Maar het zijn twee verschillende plaatsen. Maar toen maar. Maar Antiochië. En daar spreken ze in de synagoge. En daar zijn er heidenen die horen ervan. Die zeggen, wij willen dat ook wel horen. En de volgende week, de keer daarop, kwamen de heidenen dus ook. En die vonden het, die kwamen tot geloof. En toen zeiden de Joden, dan hoeven wij het niet meer. Want het verschil moet er blijven. Zoiets heet discriminatie, maar dat mag je ook niet zeggen natuurlijk. Hè. Dat mag je niet zeggen. Dat is niet aardig, maar dat is wel wat het is natuurlijk. Maar doe maar. En dan zegt Paulus, nou ja, wij weten dat wel. Maar het is zoals Jesaja gezegd heeft. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde. Dus nou gaan we naar de heidenen, zegt hij. Dat gaat over onze bedeling, dus dat is duidelijk. Hè? Maar in zijn prediking in de synagoge zegt hij dat als de Joden, vers 29, alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. Dat is ook niet zo aardig om te zeggen. Toch? Zoals ze hebben precies gedaan wat de profeten, die zij dus niet kenden, gezegd hadden. Namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Zou dat ook de verwijzing zijn naar Jesaja 53? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, zo heet het altijd. In Handelingen 1, 2, 3, 4, nou 2, 3, 4. Maar God heeft hem opgewekt. Ik vind het prachtig. Welke gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. 40 dagen, Handelingen 1, vers 3. En die zijn zijn getuigen bij het volk. Kortom, wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is. Namelijk dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, nageslacht, vele generaties later. Als hij Jezus verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan. Waarom het zo vertaald heeft, weet ik ook niet, met verwekt. Want het is het normale woord voor de opstanding uit de dood. En voordat het een taalkundig probleem wordt, kun je beter gewoon doorlezen, want daar staat het toch. Ja, nou, oké, okay, ja. Als hij Jezus opgewekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan lig je ook overhoop met Nicea. Want hier staat dus dat de zoon gegenereerd werd door de opstanding van Jezus. Staat er toch? Tot zoon gesteld. En sluit aan bij 2 Samuel 7, maar die zie ik niet genoteerd staan. Ja, staat wel genoteerd, 2 Samuel 7. Onder vers 32 staat hij. In mijn Bijbel. Nota bene. Ja. Waar staat, hij zal mij ten zoon zijn. Ik zal hem tot vader zijn, hij zal mij tot zoon zijn. Dat klopt. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is dus 2 Samuel 7 en Psalm 2. En dan nog één. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Alzo. Dat wil zeggen zodanig. Dat hij niet meer zal tot verderving keren. Namelijk niet meer zal sterven. Heeft hij al dus gezegd. Dubbele punt. Ik zal u geven de weldadigheden Davids die getrouw zijn. En die getrouw zijn is de Griekse variant op gewis, de gewisse weldaden van David, heet hier weldadigheden van David die getrouw zijn. Gewis betekent ze blijven. En dat kan alleen maar door opstanding uit de dood, door nieuw leven, want anders blijven ze niet. En daarom heet het daar eeuwig verbond. Het blijft. Zie? Leg die schriftplaatsen maar naast elkaar. En daarna komen nog een paar schriftplaatsen natuurlijk. In ieder geval komt weer Psalm 16 voorbij. precies zoals Petrus dat deed in Handelingen 2. Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien, enzovoorts. Kortom, van de gelovigen wordt dus echt hier gezegd dat ze deel krijgen aan de Davidische zegeningen en dus als het ware worden toegevoegd tot het Davidische koninklijke huis. En daarom krijgen wij koninklijke taken in de toekomst als vertegenwoordiger van de koning. Tenzij je natuurlijk liever in Canada woont. Nou ja. Oh, ik weet niet hoe lang we nog hebben. Over een paar jaar vraagt iemand bij mij: wat bedoelde je daarmee? En dan moet ik zeggen: ik heb geen flauw idee. ben ik het ook vergeten. En vergeet het dus maar. Je kunt je eraan onttrekken. Nou ja. Van ons Nederlands Koningshuis heb je dat toch ook gehad? Als ze bepaalde dingen doen of juist niet doen, dan worden ze gedisqualificeerd voor de koninklijke familie blijft het. Maar het koninklijk huis, dat is een ander ding. Dat is een fase hoger, dat is een juridische aangelegenheid enzovoorts. En via zo'n juridische aangelegenheid zijn wij geroepen, gepredestineerd, tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En wat betekent dat? Koningschap. Het vertegenwoordigen van de koning. Ik weet niet of u dat weet, maar het was dikwijls zo dat je hebt de koning. Maar ja, het rijk is een beetje groot, dus een van de andere leden van het koningshuis wordt dan ergens anders neergezet om bijvoorbeeld om Luxemburg te besturen of zoiets. Ik geloof dat het een broer was van Willem III, die de koning, Willem III in Nederland, die moest dan, had hij geen tijd om ook in Luxemburg rond te kijken, dat was ook van hem namelijk. En dan moest zijn broer dat doen of zoiets. Ik weet niet meer precies zo gauw. Maar zoiets, dat gebeurde. Werden mensen uitgestuurd om iets te doen. En in de familie van Oranje Nassau, of althans het Nederlandse bredere familie ervan, werden zelfs bastarden, die dan helemaal niet voor een troon in aanmerking kwamen, omdat ze buitenechtelijk waren verwekt, die kregen wel degelijk belangrijke en ook bestuurlijke functies. Wisten waarachtig wel. Nou ja, en wat ons betreft, wij krijgen in en vanuit en op grond van onze hemelse positie bestuurlijke functies in het koninkrijk van de zoon van David. Dat is het. Zie. Maar onderweg, vanaf David tot vandaag, moet altijd ergens in de wereld minstens één zaad van David een troon hebben. Gestabiliseerd. Dat moet wel, want anders krijgt de Heer de problemen mee later. Dan zeggen we, ja, maar stond wel in de Bijbel. En er is niks van terecht gekomen. En dat zegt men, er is niks van terecht gekomen. Want nee, het gebeurt echt. Op wat voor wijze dan ook. Maar ja, ik zou je daar talloze voorbeelden en citaten van kunnen geven. Als daar enige moeite voor doe. Want die dingen die zijn heus wel bekend en worden inderdaad wissemerachtig wel gecontinueerd en doorgegeven. Alleen daarbuiten interesseert het niemand meer. In de wereld niet en in de christendom ook al niet. Vreemd genoeg. En toch zijn het zaken die bij gelegenheid wel degelijk officieel zijn vastgelegd hoor. Maar goed, daar hoef ik nou verder niet over te praten. Volgende keer verder. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond uw woord mochten openen en mochten lezen over uw verbond, uw eeuwig verbond, over de beloften die u van ouds gedaan hebt en die u zult vervullen in de loop van de geschiedenis, maar die hun climax zouden vinden in de persoon en het werk van onze Heiland, onze Heer Jezus Christus, onze grote God en Zaligmaker. Wij danken u dat we hem mogen kennen en dat niet alleen, zelfs dat u op grond van uw genade ons deelgenoot hebt gemaakt van elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En hoger kon niet. En we danken u, Vader, dat wij deze dingen niet hoeven zelf te bewerkstelligen, want we zouden het niet kunnen. We zouden het zelf niet hebben kunnen bedenken. Maar wij lezen het in uw woord. En we lezen over de uitnemende rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Als een toonbeeld van die genade, zelfs voor tijd en eeuwigheid. En daarom, we danken u dat wij nu, waar wij uw woord horen, onze oren daartoe mogen neigen, opdat dat woord des levens in onze harten zou geplant worden. Opdat het ons zou wekken tot nieuw leven, maar ook opdat het dat leven zou vullen en onze zielen zou zalig maken. Daarom, Vader, wij bevelen ons aan. Met de kracht van uw woord, de kracht van uw geest, de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.